GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Goeiedag iedereen en welkom bij de 56e GroenBurner Motor Podcast alweer. We gaan het hebben over...
Ik ben vrij zeker dat het niet de 56e is.
Daar heb je een punt. Dat is zeker niet de 56e.
Hoezo, de vorige was de 55e?
Nee, de vorige was ook
niet
de
55. Oké, dan doe ik hem terug opnieuw.
Ober. 53 zou ik zeggen, ja.
52, godverdomme. Dan begin ik opnieuw.
Vond het toch geen goeie.
Ja. Hoi iedereen en welkom bij de 52e GroenBurner Motor Podcast.
Dit is verkeerd. Ja. Dit is de 53. Nu laten we hem gewoon lopen en door.
Welkom iedereen bij de 53e GroenBurner Motor Podcast. Ik zit hier samen met Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl. Ik ben Arno Jaspers van Maxmoto.be en vandaag gaan we het hebben onder andere over KTM, CF Moto, vriend van de redactie Paul van Hoof, het Salon van Brussel, Buell, die komen terug. En dan zijn er nog de vaste rubrieken met de motormarketingmisser en het rare nieuws. Maar we zullen eens beginnen met KTM, want dat sluit mooi aan bij de laatste aflevering. Daarin hadden we het over BMW, die aan de Schaltgetriebe automatiek toestanden
ging. Ja, verdam nog maar.
Honda die hebben natuurlijk al jarenlang hun DCT en die komen nu ook met een e-clutch. En KTM die gaan dus ook automaat rijden.
Ja, dat is een beetje raar. Die hebben bij de Erzberg Rodeo... Een geweldig evenement overigens.
Associeer je meteen met automaatrijden en scooteren.
Logisch, ja, inderdaad. DAF 33, CVT, Charatel aandrijving, dat soort dingen. Mm-hmm. De Erzberg Rodeo, daar zit een proloog aan tegenwoordig. Dat is een beetje een commercieel dingetje. Dat is wel gaaf hoor, maar het heeft niks met de Erzberg Rodeo te maken. En daar rijden dan ook tweecilinder mogen daar meedoen. En daar doet Yamaha heel flink mee met die Teneré. En gevallen worden daar een beetje ingezet. En er duikt opeens een KTM op. En KTM was niet te beroerd om daar zelf enorme promotie bij te doen. En daar hebben ze dus vooral een AMT-model laten zien in een gelikt filmpje. En uit het filmpje kan je halen dat hij geen koppelingshendel heeft, maar wel een schakelpookje voor bij je voet. Dus ik denk dat het erg gaat lijken op wat BMW heeft. En misschien dat dat ook best handig is. Joost was laatst nog best enthousiast over die nieuwe e-clutch van Honda. Mm-hmm. Het is een beetje afwachten, maar ik vermoed dat het een beetje in de e-clutch sfeer gaat zijn. KTM wat inschattende. Maar blijkbaar moeten we dus allemaal op de automatentrein.
Ja.
Voor mij is dat een beetje zuur, want over een jaar of vijf word ik natuurlijk keihard uitgelachen dat ik dat allemaal maar sneuwe technieken die onnodige problemen oplosten vond. Tot dit moment kan ik nog roepen dat ik denk, wat lost het op?
Ja, ik was vorige keer ook heel enthousiast over die e-clutch. Ja. En ik vind het ook een goed systeem, maar ik heb intussen wel één echt groot minpuntje ontdekt.
Gelukkig. Ja,
niet onbelangrijk eigenlijk. Het is een beetje hetzelfde wat je met een scooter kan voorhebben. Met dat verschil dat je het op een motorfiets echt niet verwacht. Namelijk, er is zo'n Instagram-filmpje viraal gegaan van twee kerels die naast elkaar aan de lichten staan. En ja, wat je dan bij een scootertje wel eens hebt, is dat je dan voor de lol zo eens even aan het gas draait, dat die scooter een beetje vooruit vliegt. Nu, die jongens aan de lichten, die kerel die geeft daar een draai aan het gashendel, die motor die lanceert zich daar meteen...
Die wil stoer even reven, heet dat dan tegenwoordig in moderne taal. Even reven, maar dat kan
reven, ja, dat eindigde gewoon echt in een achterwaartse salto of 10 van die motorfiets. Wow. Dus dat kan je met een e-clutch ook zomaar voor hebben. Hè. Als iemand voor de lol even aan de gashendel draait, of je vergeet het zelf en je draait het fel aan, of je wilt hem parkeren, wat dan ook. Dus dat is echt wel iets waar je even bij de pieken moet zijn.
Bij elektrische motoren weet ik nog wel. Dat als je elektrische motoren aan het testen bent, is het altijd gevaarlijk. Vooral omdat je het ding niet hoort, is het nog gekker. Maar als die in zijn drive staat en je doet per ongeluk even iets aantikken, pats, dat ding ligt al onder je uit. Ja. Zeg maar.
Dat doet me trouwens ook denken aan zo'n ander filmpje waar je ziet dat er een kerel dan op een gewone motor stoer staat en gas geven, reven.
Reven.
En dan loopt er zo'n klein kereltje langs en die trapt hem even in versnelling. Waf!
Oh, echt? En weg is die. Ja,
dat ding
schitterend.
Vlamt ook weg. Dus dat... ik gok dat ze daar bij KTM op de Erzberg Rodeo niet meteen last van gehad zullen hebben.
Nee.
Maar het ontgaat mij ook waarom je de Erzberg Rodeo in godsnaam met een automaat zou willen rijden. Maar
vooral laten zien dat het kan. De KTM is hartstikke goed in dat soort trucken natuurlijk. En die proberen het nu gelijk ook cool te krijgen. En dat kunnen zij wat beter, denk ik, dan de andere merken. Maar
perhaps.
Nou ja, dat.
afwachten. Intussen heb ik zelf ook een beetje offroad gereden. Geen Ersberg Rodeo Proloog, maar nee, ik had de CF Moto 450 MT mee.
Oh ja, leuk ding.
Dat is een 450 van CF Moto, die kennen we al. We hebben de SR al gezien. Dat is dan zeg maar de tegenhanger van de Nia 400, RC390. Ja. Dat is een sportdingetje. Nu hebben ze ook een MT, dat is dan meer een adventure bike. Dus een 19-inch voorwiel, noppenbandjes erop. Een lichte, kleine allroad. Heel basic.
Hij ziet eruit als een kleine Tenere 700, vind ik een beetje van Yamaha.
Daar vat je hem exact mee samen.
Mooi.
Het is de kleine Tenere die Yamaha niet bouwt. Die bouwt CF Moto nu wel. 175 kilo. Twee cilinders, 72 graden twin. Dus ook exact de motorconfiguratie van.
Nee, want bij 4,5 denk je vaak aan crossmotoren en enduros. Eén
cilinder. Ja. Nee, het is dus geen crossmono. Het is effectief het 72 graden parallel twin blokje dat we ook kennen vanuit die SR. En wat eigenlijk een kleine CP2 van Yamaha is, maar Yamaha bouwt hem niet. Dat betekent ook dat je moet wel een beetje aan het gas draaien op zo'n 450 vooraleer de power eruit komt. Toeren zitten ietsjes hoger dan je misschien zou verwachten, maar het werkt echt goed. En vooral wat ik heel leuk vind, is dat CF Moto staat naar mijn mening echt wel een stapje voor op de andere Chinese merken die we tot nu toe gezien hebben. Ze werken dan ook met bijvoorbeeld veringcomponenten, die komen gewoon van Kayaba. Yeyuan doet de remmen.
En ze doen heel veel zaken met KTM, toch? Ik bedoel, KTM, ze bouwen motoren voor KTM.
Uiteraard, en er is dan een joint venture tussen CF Moto en KTM. En eigenlijk, als we dan gaan zien naar de directe concurrenten, dan, je komt uit bij een Royal Enfield Himalayan, die nu ook zo wat in die sfeer zit.
Ja.
Maar ik denk dan ook aan een Duke 390 bijvoorbeeld. En het valt mij op dat die CF Moto zit gewoon een stuk beter in elkaar dan die Duke 390. Wow. Is ook twee cilinder versus mono, dus dat kan je misschien niet zo goed vergelijken. Maar ik was echt onder de indruk. 450cc bracht me een beetje terug naar zo de begintijd van mijn motorrijden dan met een GS. Ja, dat. 12, 13, een aantal jaar geleden. Ik ben ooit begonnen op zo'n Suzuki GS500.
Oh, oké.
Twee cilindertje en dan had je de Kawasaki ER5, ER6 die ernaast
stonden. GS500.
Dus dat type motorblokjes. Ja. Vroeger waren dat dan de 500 twee cilinders. Nu heb je die 450 twee cilinder die qua vermogen, denk ik, redelijk overeenkomt. 44 Nm koppel en 32 kilowatt was het. Dat is dan een dikke 40 pk, maar dat is ook allemaal niks om over naar huis te schrijven. Maar het pakket werkt gewoon ontzettend goed.
Wat kan je ermee? Want ik vraag me wel een beetje af met die hele lichte allroadjes die je nu ziet. Dat ik denk, je kan er eigenlijk niet mee overrood. Want in een halve centimeter zand heb je al geen vermogen meer om eruit te komen.
Ja, dat kan dus best wel.
Oké. Okay.
Dat kan echt wel met dat vermogen. Ik zeg, het zit een beetje hoger in toeren dan je zou verwachten. Het is niet de mono die direct alle koppel gewoon van nul toeren door de modder trekt. Maar voor het offroaden dat we doen met allroads, laat ons zeggen, zoals wij ook gaan offroaden op perspresentatie, waarbij dat je dan gewoon wat grindwegen doet en waarbij alles wel afgebakend is, dat kan perfect. Wil je echt gaan crossen, dan kom je terug in het terrein van de mono's, van de echt lichte crossers en enduro's. Maar dit is perfect voor in de lage landen. Okay. Zoals wij toen met de Tenere's zijn gaan rijden, dat kan je perfect met dit ding ook. Met dat verschil dat die in België moet die 7000 kosten. In Nederland zal het een beetje meer zijn. Ik vind dat heel weinig. Als je het gaat vergelijken met de concurrenten, vind ik dat heel weinig geld.
Ja, voor een 4,5 denk ik dan. Want in die klasse kan je ook wel ondertussen al 700 kopen, heb ik het idee. Of niet?
Nee.
Als je als
je gaat zien naar een Tenere, dan kom je echt wel...
Nee, oké, maar een Chinese 700, euro's, zeg maar.
Chinese 700. Dan ga je er misschien komen met dat verschil dat CF Moto qua kwaliteit voor mij echt wel aansluit bij de Japanners gewoon.
Ja. Wat zijn de slechtste eigenschappen?
De slechtste eigenschappen.
Daarna komen de beste,
ik ben er zeker van dat je mensen gaat hebben als ze aan het downsizen zijn, wat het toch wel een trend is, die toch gaan afknappen op de power. Dat je gaat merken van een 450 is geen 6,5 of 700. Dus dat is wel iets. Terwijl dat je volgens mij met deze motor net zo goed de dingen kan doen die je met een Tenere kan doen. Het enige verschil is dat als je dan nog een categorie hoger gaat zien, richting de GS'en, et cetera, dan kan je echt met bagage op reis gaan met twee personen zonder problemen. Ja, dan moet je met een 450 niet proberen.
Maar voor dit geld kan je drie van die dingen kopen. Dus.
Exact.
Ja, van de GS.
Dus
dat
is een beetje de afweging. Ja. Dus klein beetje power dat je tekort gaat komen in verband met bagage of duo-rijders.
Positief dan? Het beste punt?
Positief. Het beste punt vind ik dat, ook al is hij opgebouwd als een allroad, met dan focus richting offroad, want er liggen echt wel zo halve noppenbandjes op, is dat je op de snelweg ook nog gewoon altijd... Ja, hij trekt tot de begrenzer bij 160. Maar dus je kan tegen 120, 130 in België vlotjes rijden zonder problemen. Dat is iets wat je op zo'n Duke 390 echt wel heel snel beu wordt in verband met trillingen, et cetera. Dus okay. Ja, dat vind ik heel goed. Hij kan echt wel alles wat je ervan verwacht, zonder dat je echt geflitst gaat worden, je rijbewijs gaat spelen. Cijfer, ik durf te zeggen 8 op 10.
Zo? Ja. Nou, cool. Oké, okay, gefeliciteerd CF Moto.
Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Dus tot zover de CF Moto 54 MT. Als ik dan misschien nog één negatief puntje kan zeggen, dan is misschien dat deze motor was heel kaal. En er zijn wel wat accessoires beschikbaar. Dat is niet geweldig uitgebreid. Maar dan kom je ook weer bij leveringen.
Ja,
en dat is echt wel iets waar ze nu mee zitten. Naar dealernetwerk toe, daar zijn ze sterk aan het uitbreiden. Maar de leveringen die lopen momenteel echt niet zoals ze zouden willen. Dus ze hebben er heel veel besteld. Omdat dit ook gewoon, je weet dat hier een breed publiek voor bestaat. Maar momenteel loopt het nog heel moeilijk. Dus als je er eentje ziet, als je wil testrijden, als je er eentje ziet staan, profiteer er dan van. Want de meeste die zijn gewoon al klantverkocht. En ik weet niet of daar heel snel verbetering in gaat komen.
Oké, okay. Nou, goed verhaal. Ja.
Oké, okay, volgende onderwerp. Ex-motorjournalist Paul van Hoof, die kwam op Facebook weer in opspraak. Die, hoe moet je dit
part-time motorjournalist en fulltime held.
Ja, fulltime held. Paul van Hoof, ik heb een paar van zijn boeken gelezen. Het is voornamelijk een auteur, moeten we eigenlijk wel zeggen. Hij heeft een paar boeken geschreven. Reist ook heel veel met zijn oude Guzzi. Die...
Hij is dé, moet ik bekennen. Want zijn oude Guzzi is recent volledig vernieuwd.
Ja.
Hij was in Nederland, heeft iemand gevonden. Laat ik uitleggen wie Paul van Hoof is, want niet iedereen kent hem. Paul van Hoof reist om de wereld, beleeft daar de meest bizarre avonturen die je maar kan verzinnen. En schrijft daar dan over in verschillende dingen. Daar heeft hij een paar boeken over geschreven. Man in het zadel en Van hier tot Tokio.
Mm-hmm.
Het mooie van die boek is eigenlijk dat hij alles doet wat je zelf niet durft. Dus elke keer als je denkt, ik ga enorm reizen, dan denk je, dat ga ik niet doen. Want maandag moet ik nog de groene kliko, moet ik de GFT-bak, is het dan. Dus die moet je buiten zetten, dus dan kan je niet gaan.
Ja. Hij neemt ook wel alle domme beslissingen waar je dan... Weet je, als jij en ik zouden zeggen van, oké, ik wil ook wel eens naar China rijden. Maar dan zien we van, daar moet je wel zo'n carnet de passage voor aanschaffen. Dat kost veel geld, dat is veel geregeld bij elke grensovergang. Hij zegt dan van, fuck it, ik maak dat ik weg ben. En aan de grens, al moet ik daar gewoon 3 dagen lopen bokken. Ja. Ik zorg wel dat ik er door geraak of omkoop met sigaretten.
En soms lukt dat dan niet, dan moet hij alsnog terugvliegen. Het enige nadeel daarvan is dat altijd geld kost natuurlijk. En Paul heeft nooit geld. Dus voor elk evenement verzint hij een geweldig plan. In de tijd was het al bij zijn verhaal dat hij van noord naar zuid ging in Amerika, zeg maar. Mm-hmm. Nou, en dan is het natuurlijk al die wereldreizigers, dat zijn allemaal klaplopers eerste klas. Want die werken nooit natuurlijk. Hè? Die zie je nooit 's morgens om 7:30 naar de fabriek wandelen om geld bij elkaar te halen. En dan komt hij met de prachtigste verhalen. En Paul die heeft de charme aan zijn kont hangen. En dan zit hij hier en dan zegt hij, nou Ivan, ik ga nou wat doen jongen. Ik ga het zus en dan gaan we zo. En dan stuur ik je elke week een video. En het allermooiste was nog wel dat hij op een gegeven moment zei, ja, maar in dat boek dan komt ook de naam van iedereen. Die komt er dan in en ik denk altijd, Paul, je bent een gauw vent. Dus pas hier heb je bedrag X, zeg maar. En uiteindelijk komt daar geen enkele klote van terecht. Want je krijgt die video's nooit. Het grappige was dat boek uitkwam, dat er 0 namen in stonden. En dan vroeg je, Paul, hoe zit het? Zei hij, ja, maar dat zag er niet uit. Dat heb ik niet gedaan. Prachtig.
Maar het mooie is dan ook dat hij onderweg, zoals elke wereldreiziger, blijkbaar wel wat vrouwen tegenkomt. En dan, dat.
Ja, die heeft hij dan met kinderen geschopt in Colombia.
Juist.
En daar, gaat het
en daar is het nu wel fout gelopen. Hè? Wat ik begreep is dat hij problemen heeft met de vrouw. De vrouw de politie heeft gebeld en hij uiteindelijk nu de gevangenis in moet.
Ja, hij zit in de gevangenis, of dat is het laatste nieuws wat ik heb in ieder geval. En dat heeft ermee te maken dat hij geen alimentatie heeft betaald. Nou, Paul heeft daar natuurlijk zijn kant van het verhaal bij. Ja. Aan de andere kant, Paul inschattende en betalen. Nou, ik schakel even terug naar mijn voorgaande uitleg.
Mm-hmm.
Maar je kan niet van Paul houden. Paul is gewoon een zalige kerel. Dus
Ja, weet je wat, je ziet dat berichtje. Dan is er altijd een trouwe club vrienden die hem volgt en steunt. En die maakt dan weer zijn banknummer bekend. En dan maak ik toch maar weer 50 euro over. En dan denk ik, ach Paul, ja. Laten we hopen dat hij gauw daar weer uitkomt. Hij heeft twee zoons, een tweeling, bij de dame die dus nu dit verhaal in gang heeft gezet.
Ja.
Laten we ook hopen dat als Paul loskomt, dat dat ook geregeld wordt. Want ook de zonen en de moeder van die kinderen heeft natuurlijk ook wel recht op dingen.
Ja, ja.
Maar Paul wist toen hij daar weer heen ging dat dit hem boven het hoofd hing. Maar hij vond dat hij daar moest zijn bij zijn zoons.
Ja,
ja dan gebeurt dit. Maar dat is typisch Paul. En hij zal er ook wel weer uitkomen.
Ja.
Als je die boeken van hem leest, jongen, dan echt bizar. Weet je, dat hij in coma zich met de sterke vodka, dat vond ik toch wel echt wel een knalletje. Met een Russische motorbende en dan wakker worden in het ziekenhuis en dat soort dingen allemaal. Ja. Het is echt geweldig. En nou ja, maar het gilde der wereldreizigers op een motor. Ik ken er maar eentje die gewoon echt alles doet wat ze moet doen. Dat is Noralie van Itchy Boots. Maar ja. De rest, echt waar, geloof ze nooit. Geloof ze nooit.
Ja, hoge toppen en diepe dalen. Dat, en momenteel toch wel weer een dal voor Paul van Hoof. Dus ja. Misschien toch nog eens even naar zijn Facebook gaan.
Stuur hem geld.
En kijken wat we kunnen doen om uit deze benarde situatie te helpen. Ja, dan zullen we even doorgaan naar het volgende. Van benarde situaties gesproken. Of van hoge toppen en diepe dalen. Buul.
Oh, Buul komt terug. Ja, dat is een goede brug. Dat is, perfecte brug.
Ja, van hoge toppen, dat weet ik nog niet zozeer. Ze hebben natuurlijk in het verleden wel een aantal enorm coole motorfietsen gebouwd. Maar sinds een jaartje of 10 ondertussen,
ja, ik denk het wel.
Wordt het best heel stil rond Buul, Erik Buul.
Voor die tijd was het eerst Erik Buul, toen is het gekocht door Harley.
Dat, ja.
Nou, Harley ging op een gegeven moment alleen nog maar Harleys bouwen, dus toen werd Erik Buul eruit getrapt. Die konden dat huilend in een videobericht aan. En ja, nu zitten we in een soort van MV Augusta-achtige situatie.
Ja, ja, het is weer zo'n een verhaal waarbij het financiële altijd bepaalt welke richting het uitgaat. En nu willen ze terugkomen naar Europa, maar eigenlijk doen ze dat dan met modellen die gewoon al passé zijn, die al redelijk oud zijn. Ze hebben nog steeds dezelfde superbike, nog steeds dezelfde Super Naked. Breek de tafel niet af. En wat voor mij wel nieuws was, is dat ze nu ook met dat 1190-blok, dus de dikke V-twin, dat ze daarmee ook een cruiser hebben gebouwd. Want Amerikaans merk, dan heb je een cruiser nodig.
De Super Cruiser. Ja, ja.
Ik weet niet of hier echt een toekomst voor is in Europa.
Ik denk het ook. En het moet ook nog maar gebeuren, want het homologeren van dat motorblok kost gewoon goud. En zeker euro 5.
Gezondheid.
Ik ben allergisch voor Buels. Nee, en euro 5 plus homologeren van motoren is echt geen sinecure tegenwoordig. Want dan moet je allerlei elektronica inbouwen die ook nog eens duurzaam is. En dus over 10 jaar het ook nog doet.
Ja.
Dat over 10 jaar dat hij het ook nog doet, is bij Buell nooit het sterkste punt geweest. Laat staan op elektronisch gebied.
Ja.
Maar aan de andere kant, er zijn weinig mensen, denk ik, die niet een soort van kleine stiekeme voorliefde toch voor Buell hebben. Het was
Je moet er wel van houden. Het verhaal van de MV Agustas met de Castiglioni's die dan weer hun eigen Italiaanse maffia saga beleven met een tweede seizoen dat dan naar Rusland uitbreidt met de familie Sardarov die erbij komt. Nu, bij Erik Buell loopt het dan weer wat anders. Daar is het Harley Davidson die zich ermee gaat moeien. Ik weet nog dat jij destijds ook zei toen Harley met Livewire kwam, van dat had niet Livewire moeten heten. Dit had gewoon Buell moeten zijn.
Ja.
Achteraf bekijken denk ik dan dat het misschien beter is dat ze dat toch niet gedaan hebben. Maar de Buell-saga die gaat dus weer verder.
Ja, over Livewire gesproken. Volgens mij verkoopt Buell nog meer motoren dan Livewire momenteel. Dus misschien was het toch geen domme geweest.
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Next. Dan komen we uit bij een Belgisch onderwerpje wat ook wel een Nederlands kantje heeft. Namelijk na 2 jaar stilte, bijna 3 jaar stilte, is het opnieuw tijd voor het Salon van Brussel.
Oh,
het
zin in.
Het auto- en motorsalon komt terug. Althans, dat is wat Febiak in een persbericht doorstuurde.
Ja, dan moet je er wel bij zeggen. Ja.
Febiak is de sectororganisatie
Rij
in België.
Van België.
Ja, dus daar zitten alle auto- en motorconstructeurs samen in. In ruil krijgen we daar maandelijks een persbericht van met hoeveel motorfietsen er ingeschreven zijn. Maar ze organiseerden voornamelijk het salon en dat is bijna 100 jaar heel goed gegaan tot de corona eraan kwam. En dan plotseling bleek dat het toch wel heel moeilijk werd voor Febiac zonder dat salon. Dat is gewoon ook een grote bron van inkomsten voor de sectororganisatie. Wat er dan op volgde was een klein salon, dat was geen succes. In een periode waarin de auto's ook gewoon het heel moeilijk kregen, elektrificatie, et cetera, dat zijn onderwerpen waar de particuliere autokoper blijkbaar helemaal niet van wakker ligt en sterker nog ook gewoon niet in geïnteresseerd is om het te gaan bekijken
in
Brussel.
Je gaat niet naar een beurs daar, nee.
Ja, dat is ook altijd de eerste kritiek die terugkomt van we hebben geen beurs nodig voor elektrisch witgoed, daar zit niemand op te wachten.
Voor staafmixers.
Ja, dat. Maar tegelijkertijd was het salon wel altijd een belevenis. En dus waren er verschillende partijen die vonden van oké, het is wel terug tijd. Corona is gepasseerd. Het is tijd om terug evenementen te doen.
Maar als ik even mag interrumperen. Ja. Ik had het in België altijd gedacht, we kunnen niet volgens zonder het salon. Want het grote verschil met alle beurzen in Nederland is dat het A, 2 weken duurde. En B, dat er daar heel veel verkocht werd. Ik geloof een derde van alle auto's en motoren werden op het salon opgeschreven.
Voor sommige motormerken was het salon inderdaad heel belangrijk naar verkoop toe. Dus de mensen die in het begin van het jaar een nieuwe motorfiets wilden bestellen, deden dat traditioneel op het salon. Dat ging dan meestal ook nog gepaard met kortingen. De laatste jaren was het al veel minder. Ja, de salonpromo's die gingen er minder en minder, waren minder en minder voordelig, laat ons zeggen. En ondertussen waren de merken natuurlijk ook wel zo slim om te zien dat, kijk, we doen het salon bij de dealers. We bieden daar de kortingen aan en de mensen komen toch wel.
En eigenlijk was het altijd een beetje raar dat je aan het begin van het seizoen kortingen ging geven.
Juist.
Dat is in Nederland erbij.
Dat is iets waar heel veel kritiek op kwam van sommige importeurs. Verhaal kort. We komen nu terug bij Febiac. Febiac zegt van het is gepasseerd. We moeten terug een salon organiseren. Heeft dan ook wel waarschijnlijk wel wat voeten in de aarde gehad om dat organisatorisch weer op punt te krijgen en de budgetten los te krijgen bij de automerken voornamelijk, want die gooiden er heel veel geld tegenaan. Is er wel één klein detail dat ze een beetje vergeten zijn?
De planning.
Ja, dus kijken we naar de agenda. Ik weet de data nu niet van buiten, ik zou ook online moeten gaan zien. Maar ik weet wel dat het weekend meteen al gelijk valt met het weekend van de Motorbeurs Utrecht.
Dat wordt vooral voor Benelux-importeurs, ja. En dat zijn er nogal wat, die dus de importeur de Benelux, sowieso vond ik altijd al dat het salon door de pijngrens ging voor veel van die mensen, omdat het zo lang duurt.
Ja.
Ik bedoel, Utrecht 4 dagen, dat is al, maar 2 weken lang in Brussel zitten met zoveel mensen, met zoveel hotelkamers, met zoveel voeding, met zoveel van alles en nog wat.
Ja, dat was een gigantisch budget dat daar gespendeerd werd.
Ja.
Plus dan nog eens de salonpromo's erbij, tel het allemaal bij elkaar, kost een hoop geld. En ja, voor de motorsector, waar het toch allemaal net ietsjes minder gaat dan in, of ja, minder gaat, allemaal kleinere budgetten zijn dan in de autosector, ja, is dat gewoon een aderlating. En om nu opnieuw 14 dagen in Brussel te gaan staan, of 10 dagen, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren.
Ik
denk dan ook dat ze daar een andere formule voor gaan toepassen. Dat is iets wat we in Brussel ook al gezien hebben met de supercars. Dat was dan een apart paleis vol met de Lamborghinis, Lotussen, Ferraris
Superbikes
van de wereld. Ja, dat ze misschien ook wel eens zouden durven zeggen van kijk, we doen het gewoon 1 weekend, motorfietsen, dat de importeurs daarop kunnen inspelen, dat ze ook gewoon een kortere periode daar aanwezig zijn.
Maar zijn
maar
de importeurs
dat er
niet gewoon blij dat ze vanaf zijn? Want uiteindelijk vind ik dat grap altijd, dat zie je in Nederland hetzelfde. De RAI en de Febiac is vergelijkbaar. De organisatie wil het, want de organisatie, dus de RAI of de Febiac, leeft van de beursinkomsten.
Ja.
Maar de leden hebben er over het algemeen helemaal geen zin in, om alle redenen die we net al genoemd hebben. Te veel kortingen geven, te veel kosten, bla 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 bla. Komt ook bij dat alle importeurs zeggen, wij willen niet dat consumenten naar een beurs gaan, wij willen dat consumenten naar een dealer gaan. Want bij die dealer, daar moet het gebeuren. En niet in een of andere beurshal. Dus ik had het idee dat ze dachten, oh, daar zijn we mooi vanaf, hè?
Dat is misschien wel waar, met dat verschil dat er nu natuurlijk een hoop partijen zijn opgestaan van, oh kijk, als er geen salon is, dan is er een hoop budget vrij, dus dan zullen wij wel een event organiseren.
Oh, ja, ja, ja.
Waar iedereen uiteraard met de testmotoren kan rijden en waar je dan, iedereen begint dan na dat event te pronken met het feit dat ze wel 10.000 testritten georganiseerd hebben. Wat ze er dan meestal vergeten bij te vertellen is dat het ook gewoon, 10.000 keer diezelfde 100 jongens zijn die alle motorfietsen een paar keer hebben uitgeprobeerd. Dus de professionele testrijders, die komen er dan allemaal samen.
Professionele testrijders?
De professionele amateurs, laten we zeggen. Ja, ik vind het heel moeilijk om de waarde van die dingen in te schatten. Mm. Het is wel zo dat je nu, waar je vroeger 10 dagen op het salon in Brussel stond, ja, dat ze nu weer minstens 3-4 keer zitten te verhuizen, ja, om overal toch maar die test-events mee te doen en dan nog eens een dealer-promo-tour bij,
ja,
alle dealers langs
gaan. Ja, dat heeft iedereen nu, een grote vrachtwagen
met,
vol. Ja.
Met de vrachtwagen, ja, vol nieuwe modellen. Ja. Dus ja, wie zal het zeggen?
Nou
het
ja,
is,
uiteindelijk denk
het is
ik
moeilijk
dat
in te schatten.
Het nadeel van Brussel en Utrecht ook een beetje is het gebrek aan die proefritten. Mm-hmm. Want proefritten zijn importeurs dol op. En dat is ook niet zo gek, want ik geloof dat 60% van de mensen die een proefrit maakt, volgens de cijfers, de motor koopt.
Die cijfers.
Ja, niet uitgezonderd de professionele testrijders.
Ja, zou ik met een paar zakjes hout nemen. Ja.
Maar daarom,
ja,
willen ze het
blijft
graag
een,
vaak.
Ja. Ja, blijft inderdaad wel een dingetje. Hè. Ze willen mensen in de motorzadels krijgen. En dat doe je niet op zo'n event. Maar
Wat ik lollig vind overigens is dat je nu weer gaat zien dat de organisatie, Febiac, gaat roepen tot het bittere einde. Het gaat absoluut door. De hele markt, alle importeurs gaan tot het bittere einde zeggen, nou, we wachten het even af. We zullen wel zien. En dan is het uiteindelijk, wie krijgt er critical mass? Welk merk zegt als eerste van, nou,
wij gaan
okay,
echt
wij,
niet. Ja.
Wij gaan echt niet of wij gaan echt wel.
Ja, ja. Bij een KTM, zoals vorig jaar, weet je al gewoon, zij mogen niet van de hoofdzetel.
Nee, klopt,
dus
die komen zeker
gaan ze
niet.
Absoluut niet doen. Nee. Maar als je dan kijkt naar de andere kleine eventjes die er zijn, ja, dan is er toch wel altijd een dealer die zegt van, ja, maar we moeten er zeker zijn. Dus ik pak mijn demos mee.
Dat is ook waar. Ja.
Dus misschien gaat het dat worden.
Oké, okay, nou, afwachten.
Alright, tot zover de eerste helft. Dadelijk meer nieuws.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Kroonburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Kroonburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Ja, na die Kroonburner reclame ben ik zelf even aan het googlen geslagen. En ik zie hier zomaar eventjes -50, -45% korting op helmen.
Echt?
Bij Kroonburner.
Oh,
zijn
nice.
We sterk bezig. En je kan je inschrijven voor een dino-dag.
Ah, nice. Dinosaurus?
Ja, de dino-dag. Misschien moet je daar eens langs gaan met de XADV, zien wat ze zeggen.
Oh, ja, ja. Als ik die zou hebben, zou ik dat doen. Maar ik heb een ADV 350.
ADV 350,
dat wordt helemaal lastig. Automaat op de vermogensbank is altijd ingewikkeld.
Oh, mooi.
Dus en ik denk dat die, onmeetbaar. Maar ik heb er sinds kort een KNL-luchtfilter in zitten. Dus hij trekt nu de tegels uit de straat.
Dat is minstens een pk meer.
Minimaal, ja. Impuls aankoop.
Alright, tweede helft. Dat betekent dat we over moeten naar de vaste onderwerpen. Te beginnen met Rare News.
Rare News.
Het Rare News. Jij had eigenlijk een heel goed onderwerpje. Leveringen is het codewoord. Enerzijds bij Kawa, anderzijds bij Honda.
Ja, bij Kawa was er eerst wilde paniek, omdat in Japan de hybrid modellen niet uitgeleverd werden.
Mm-hmm.
Dat is ook best wel een dingetje. Als een Japans bedrijf in een officieel bericht aankondigt dat er iets niet gaat gebeuren wat ze wel beloofd hebben, dat is echt serieus iets.
Ja.
Er is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou in Japan aan de hand is, maar in Europa speelt dat in ieder geval niet. Dus ik heb gebeld met Kawasaki van, jongens, wat is er aan de hand? Nou, we weten niet wat er aan de hand is. Oké.
We hebben het nog niet vertaald.
Precies, maar het ding is dat ze ongeveer op dezelfde tijd wel bij de dealers stonden hier in Nederland. Dus
ja.
Nogal wat medianamen over van, jongens, het gaat niet gebeuren, bla 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 bla. Maar waarschijnlijk lijkt het op een Japans homologatie dingetje. En homologatie dingetjes kunnen best wel heel lastig zijn. Komt ie aan, hè, dat bruggetje.
Ja, ja.
Want Honda heeft een leveringstop afgekondigd tot in ieder geval oktober, eind oktober.
Jesus
van een zeer
Christ.
Groot aantal modellen. Waaronder de CB650, CBR650 en X500. Zeer belangrijke modellen,
ja,
van
volume modellen, echt.
Ja, absoluut. Over homologatie gesproken, er zitten knipperlichten op. En daar is iets niet goed mee. De grap is dat niemand weet wat het is.
Wacht, ze zijn zogezegd technisch afgekeurd op de knipperlichten.
Het lijkt erop dat die knipperlichten, daar zitten...
Wie kan die homologatie nog serieus nemen?
Nou, de grap is dus, ik denk dat het daar ergens misgegaan is, maar dat is een beetje een invuloefening dan van mijn kant. Die knipperlichten hebben allemaal gewoon een E-keur erop zitten. E13, nou dat betekent Luxemburg goedgekeurd. Ze blijken uit Japan te komen, of van een Japans bedrijf wat ze in Indonesië produceert.
Ja.
Eigenlijk als je die knipperlichten zelf ziet, denk je daar is niet zo gek veel mee aan de hand. Maar het is natuurlijk wel zo dat onder voertuigreglementen zitten bepaalde dingen. De hoeveelheid licht, de kleur, de kant, de hoek van het dat soort zaken allemaal. En ik vermoed dat daar ergens iets niet klopt en dat ze toch de keur gekregen hebben. Maar die Japanners die zijn niet mals. Die zeggen, joh, op het moment dat dat niet meer klopt, dan kunnen wij enorm gezeik krijgen. En sowieso, Japanners willen graag dat het aan de regels voldoet. Dus hebben ze gezegd, wij gaan geen motoren meer uitleveren waar die knipperlichten op zitten. Wat ik dan zelf een beetje nogmaals invul, is dat Honda als enige merk knipperlichten heeft die continu oranje licht aan de voorkant uitstaat.
Ja, ik wilde net zeggen, als het dan over knipperlichten en Honda gaat, dan
denk
moet je
daaraan
meteen denken aan het feit dat die constant branden.
Is goed, voor mij heeft het ook.
Ja, voor andere motorrijders is het soms vreemd om in de achteruitkijkspiegels te kijken. En dan zie je zo'n ding dat precies met zijn waarschuwingsknipperlicht aanstaat.
Voor de Amerikaanse verlichting lijkt het dan. Maar nogmaals, dat is allemaal zelf ingevuld. Feit is dus, de echte feiten zijn, tot eind oktober levert Honda als importeur geen modellen meer aan dealers. Het rare is dat dealers nog wel mogen verkopen wat ze hebben staan. Daardoor denk je nog meer dat het echt een klein regeldingetje is waarbij wel iets vreselijk misgegaan is. Dat er een homologatie is afgegeven op iets wat niet deugt, volgens de regels in ieder geval. Maar dat is 15-20% dealeromzet voor alle Honda dealers. Terwijl ze net weer goed gingen, dat ze net weer terug waren vooraan nadat ze jarenlang in de krochten van de verkoopcijfers hebben rondgehangen. Opeens hebben ze nu deze zepert aan de kont hangen. En je denkt dan, het is heel eenvoudig. Je belt Barracuda, je zegt, stuur mij even een paar dozen met knipperlichten en die schroeven we in, weet ik veel wat, in Genk of zo, schroeven die er even allemaal op. Maar ja, bij Japanse bedrijven werkt dat niet zo.
Nee. Ik dacht net te zeggen, oktober, dat is gewoon de levertijd dat ze bij AliExpress 10.000 setjes van die knipperlichten besteld hebben.
Ja,
maar
nee, zeker.
Zo gemakkelijk is het dan ook
weer
niet.
Er zijn ook wel dealers, ik heb best wel wat dealers gesproken, en die zeggen dan van ja, het zou me ook niet verbazen als we dit hele jaar die dingen niet meer gaan krijgen.
Wauw.
En vooral die NX500 bijvoorbeeld is een superleuk ding. Een beetje sluit een beetje aan bij die MT4,5 waar we het vandaag eerder
Een soort van nieuwe Dominator.
Maar dan een Honda. Nou, dat is, maakt het leven iets makkelijker qua aankoop. En recent kwam daar overeen. Ik denk dat die CB1000 die ze aangekondigd hebben, de stoer uitziende CB1000, dus niet die retro look. Dat die was eigenlijk aangekondigd voor dit model, maar dan hoor ik steeds meer dat dat 2025 gaat worden.
Oké.
Dus,
daar zitten ook andere knipperlichten op.
Ik denk het wel. Nou, het aparte is dat als het dat oranje licht uitstralend verhaal is, dan kunnen ze de hele range van de afgelopen jaren kunnen ze dan terug gaan roepen.
Wauw.
Wat dan weer onzin is, want waarschijnlijk is het echt een lumen te veel licht of te weinig licht. Of de knipperfrequentie is te hoog of te laag. Zoiets moet het zijn.
Tot zover het rare nieuws bij Kawasaki. De leveringen die wel doorgaan in Europa, maar in Japan niet, omdat er het verkeerde stopcontact op de lader zat waarschijnlijk. En dan, of hybride lader, weet ik veel. En bij Honda de knipperlichten.
Ja.
Ongelooflijk. Maar daar komen we wel bij iets heel interessants, want aansluitend op het rare nieuws, we hadden hem daarnet ook al even genoemd, maar ik had hem niet meer in het lijstje staan. Piaggio stuurde nog een leuk persberichtje uit. Vond ik echt weer een toppertje. Lang verhaal kort, Peugeot Motorcycles moet in Italië €1 miljoen of toch een miljoenen boete betalen aan Piaggio, omdat ze net iets te fel afgekeken zouden hebben van de Piaggio MP3.
Ja,
dus
het kantelsysteem van de voorwielen,
Als je niet weet wat een Piaggio MP3 is, google het dan even. Het is een driewieler waarbij twee wielen vooraan zitten en waarbij je tijdens het sturen echt dus een kantelbeweging krijgt van de hele scooter. Die kan je uiteraard vastzetten om te parkeren, maar daar kom je bij een systeem van assen. Die moeten kantelen om die voorkant gedraaid te krijgen. En daar heeft Peugeot met de Metropolis, Peugeot heeft ook zo'n model, dat zie je nooit rijden. En dat wordt volgens mij in de Benelux ook gewoon bijna niet verkocht.
Raden wie de importeur is, die er niks aan doet.
Kijk. Het is gewoon heel vreemd om te zien dat ze daar zo'n zaak van maken. En als we dan even terugkomen op onze Japanners, die wel even heel serieus zijn met homologatievereisten, maar ook naar copyright schendingen. Ja, Yamaha heeft natuurlijk ook zo'n Tricity en een Nikon
rondrijden. Maar weet je hoe dat zit? Ja. Die hebben in 2019 een patent gekocht van een club die Brudelli heet.
Okay.
En Brudelli maakte al jaren of al langer soortgelijke kanteldingen. Dus uiteindelijk denk ik dat Yamaha ook een beetje in de rats gezeten heeft.
Ja.
Maar die kochten eigenlijk, ik meen uit mijn hoofd in 2019, dat patent. Dus ik vermoed dat ze daarmee hun problemen ondervangen hebben. Want in het begin, toen Piaggio met deze rechtszaak begon, hebben ze zowel Peugeot als Yamaha aangeklaagd.
Kijk,
en op een gegeven moment is Yamaha eruit gevallen. En nu hebben ze dus gewonnen van Peugeot. Dus ik vermoed... Maar ja, het lijkt er ergens op dat je ma onderweg de dans ontsprongen is.
Ja.
En ze hebben ook dat Brudelli-verhaal gekocht. Dus dat maakt het wel een beetje grappig. Ook grappig is overigens dat Peugeot in de jaren dat dit begon nog eigendom was van Peugeot. En dat moet ik even verder uitleggen misschien. Maar toen was nog Peugeot Auto's eigenaar van Peugeot Scooters. Ondertussen is Peugeot Auto's eigendom van Stellantis, dat gigantische bedrijf. En Peugeot Scooters is eigendom van Mahindra geworden. Het Indiaanse clubje. Dus het zou me niet verbazen als er hier nog boetes van komen, dat we nog jarenlange processen tussen Stellantis en Mahindra gaan krijgen van wie gaat de rekening betalen.
Ja, wauw. Ja. Ja, gewoon grappig nieuws.
Ja, absoluut.
Maar ik gaf me ook maar aan dat de Japanners toch weer net ietsje serieuzer zijn met dat soort zaken. En dat deed me ook denken aan de perspresentatie van de XSR 900 GP vorige keer, die hij zo mooi vindt. Daar hangen Marlboro kleurtjes tegen die motorfiets aan.
Ja.
Maar tegelijkertijd vroeg ik dan aan ontwikkelaars van ja, hoe zit dat eigenlijk met copyrights en boetes en tabaksreclame en ga ze maar door. Waarbij de Europese ontwikkelaars ook zeiden van ja, we hadden verwacht dat die telefoon iedere dag kon komen richting de lancering. Maar hij is er niet gekomen en ze weten gewoon dat in Japan ook 10.000 keer tot in het oneindige gecheckt is van kunnen we dit echt wel maken?
Ja.
Komen hier boetes van ja
mag
of
niet
nee?
Niet te veel lijken op die driehoeken dat, en dat ja, en de kleur rood van Marlboro, zeg maar. Ja,
kijk, maar dat weet je gewoon. Die jongens die gaan er echt wel
dat jij dit
over.
Al, dit merk, die merknaam al noemt, kost mij alweer 5.000 euro.
Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Next, en dan komen we uit bij de motor marketing missers. De motor marketing missers. Je hebt iets voor gehad met TomTom.
Nou, dat is echt gewoon een vreselijk. Ik heb het er al iets eerder over gehad. In een aflevering of 3-4 geleden. Dat zou jij dan waarschijnlijk nummer 41 noemen of 58.
Zoiets.
Want je hebt wat moeite met de nummering van onze podcast. Ik weet het gewoon niet. Dat helpt ook niet. Ik krijg op een gegeven moment ik heb een TomTom Rider 550. Ik krijg op een gegeven moment een mailtje en daarin staat: we gaan geen updates meer sturen voor de TomTom Rider. Maar we bieden je een nieuwe aan met 30% korting. Oké. Ik denk, weet je wat, ik ga eens niet lopen mekkeren bij TomTom, stuur me gratis zo'n nieuwe. Nee, weet je wat, ik lap gewoon, dus ik druk op de bestelknop en dat gaat allemaal prima. Ik krijg inderdaad de 30% korting, dat scheelt 160 euro. Ik denk, nou weet je wat, heb ik voor 300 euro fonkelnieuwe TomTom.
Hoeveel is dat in gulden?
Ja, in gulden, in franken is
dan
dat...
Dan lijkt het meer.
Ja, in Belgische franken is het 1 miljard.
Ja, dat.
Ja. Dus ik heb dat ding gewoon besteld. Oké, nou, gedoe. Een dag later komt er een mailtje dat verhaal van die updates niet waar was. Sorry, maar dat was niet waar. Dus...
Beste verkoopstruk ooit.
Ja. En dan verwijzen ze je naar een site van, ja, nou joh, weet je wat, hier kan je met de chatbot en weet ik wat, is niet door te komen. Is niet, totaal onbereikbaar, TomTom. Het is, toen had ik het ook
je,
nog niet zo.
Je bent gewoon gefisht.
Ik ben gewoon,
geef het maar toe.
Absoluut. Dus, dus uiteindelijk, ik probeerde niet zo op dat moment. Ik denk, weet je wat, ik pak gewoon... Ik koop dat ding voor 300 piek, heb ik ook weer eens een nieuwe. Ook goed. Nou, iedereen blij. Ah, fijn. Het automatische bestelproces, daarin had ik een postcode ingevuld. Alleen op het moment dat ik dan op de bestelknop druk, zie ik een hele andere postcode in Groningen of zo, weet ik veel. Dus ik met de chatbot aan de slag. Ik zeg, jongens, het is me opgevallen dat de postcode verkeerd is. Nou, dan uiteindelijk krijg je dan iemand in het India's op de lijn.
Ja.
En die zegt...
Call center.
En het India's chat zegt dan... Weet je wat, dan moet je even contact opnemen met de verzender. Nou, dan kom je er niet achter wie dat is. Uiteindelijk kom je er op laatst achter dat het in Nederland PostNL is. Die zijn ook niet benaderbaar natuurlijk. Enfin, eind van het liedje, dat ding is teruggestuurd naar de fabriek. Ik heb op een gegeven moment gezegd, nou jongens, stuur mij gewoon dat ding. Ik heb betaald. Uiteindelijk, einde van het liedje is, dat ding is teruggegaan. Ik heb mijn geld teruggestuurd gekregen. En er zijn geen grotere klungels in dit hele bestelproces. Totaal onbenaderbaar. K-bedrijf, TomTom. Ja. Echt, ze maken een fantastische navigatie. Want de kronkelroutes van ze zijn ongeëvenaard. Maar man, koop nooit wat bij TomTom zelf, want het is echt India en krom Nederlandse mailtjes en onbereikbaar en het is echt om te huilen.
Ja, grappig.
Dat.
En dan zo'n gebruiksvriendelijk toestel maken.
Dat wel. Ja, het is een prachtig apparaat. En ik had die nieuwe ook wel willen hebben. Die supermooi dun en weet ik veel wat. Maar dit is echt gewoon... Nou, dan moet je gewoon verschamen als bedrijf. Echt serieus. Christ.
Heel jammer. We hebben eigenlijk nog een marketingmisser. En dat vind ik dan wel eentje op net iets grotere schaal. Het is namelijk zo dat, terwijl we dit aan het opnemen zijn, is de Isle of Man TT in volle swing.
Ik voel hem aankomen.
We gaan dadelijk ook even hebben over Michael Dunlop, die daar geweldig presteert. Maar er is ook wel al een dingetje fout gelopen en niet zo'n heel klein beetje. Tijdens de Superbike Race is hij namelijk in de problemen gekomen na een pitstop, waarbij op het Isle of Man ook van vizier gewisseld wordt. En wie Isle of Man zegt en denkt aan vizieren, wie denkt aan helmen, die komt automatisch uit bij Arai. Altijd. Arai is een hele goede, grote, bekende helmfabrikant die altijd reclame maakt op het Isle of Man. Heel veel rijders worden daar gesponsord door Arai. Als ze productvoorstellingen doen, gebeurt het alles daar. Isle of Man, Arai. Het is bijna synoniem. Elk jaar een Isle of Man TT-replica voor de Marshalls. Ga ze maar verder. Het past gewoon bij elkaar. En nu heeft Michael Dunlop dus gewoon een zegen weggegeven omwille van problemen met zijn vizier.
Ja.
En als er nu een lullige manier is om zo'n wedstrijd te verliezen, dan is het toch wel met een vizier. Maar dat is ook niets onbekend voor Arai-rijders, want als je op een Arai, de RX-7V, GP, replica, weet ik veel, als je daarvan vizier moet wisselen, en ook op een aantal andere Arais, dan is er een systeem dat volgens mij in 2015 geïntroduceerd werd, waarbij je twee klepjes aan de zijkant van het vizier moet afdoen, dan de juiste puntjes overeen schuiven, het vizier eruit nemen, andere vizier erin klikken, terug de puntjes schuiven, terug de klepjes erop en je kan vertrekken. Daar moet het ergens zijn misgelopen tijdens die pitstop. Ik heb trouwens ook even gecheckt hoe dat juist zit. Dus die jongens die vertrekken met een paar tear-offs. Die tear-offs, na een paar ronden, of na één ronde of na twee ronden, nu weet ik het niet meer, twee ronden volgens mij, zijn die tear-offs er al lang door, want ze pakken wel redelijk wat ongedierte met zich mee. En dan is het dus tijd voor de vizierwissel, daar liep het fout. Dunlop die is dan gewoon gestopt langs de kant van de weg, waar toevallig iemand met zijn gsm stond te filmen met zijn telefoon. Je ziet hem ook echt zijn uiterste best doen om rustig te blijven. Nu wie Michael Dunlop een beetje kent, weet dat het ook een Noord-Ier is met een beetje temperament.
Vloeken, jongen.
Ja, dus dat. En uiteindelijk, handschoenen. Hij probeert nog een paar keer zo dat ding er terug op te duwen. Ja, dat lukt niet bij een Arai. Dat is gewoon niet het makkelijkste systeem. En uiteindelijk doet hij de helm af, vlamt hij het ring er dan toch maar terug in, rijdt hij verder en wordt hij nog vierde met een ronderecord.
Ja.
Wat compleet gestoord is, maar Arai, jezus jongens.
Ja,
het wordt echt tijd voor dat systeem toch nog eens te overwegen.
Ik rij al 20 jaar Arai's, maar ik kan me nog heel goed herinneren. Het vorige systeem was echt een heel grof systeem. Mm-hmm. Dat was eigenlijk ook al een beetje raar, maar dan kon je eigenlijk een beetje met gedoseerd lomp geweld, kon je heel snel dat vizier wisselen. Maar het was wel heel grof. Het was echt knal, krak, boom.
Bruut erin stampen. Ja. En dat durf je natuurlijk niet met zoiets fragiel als een vizier.
Nee.
Maar het werkt wel heel goed.
Ja, en nu het nieuwe systeem. Ik had een Japaner tegenover me zitten ooit. Dat jaartal, dat zal wel kloppen wat jij genoemd hebt. Dat ik hier in Nederland bij de Europese vestiging van Arai zit. En dat de Japaner tegenover mij dat gaat uitleggen. Dat je denkt, ik zal beleefd blijven. Maar hoe de fuck heeft dit verzonnen, joh?
Het zal wel.
Het is ongelooflijk. En ik moet wel zeggen, omdat ik er zo alleen maar met de Arai's rij en omdat ik dat systeem dan best wel vaak gebruik om een vizier te wisselen, word je er wat handiger in.
Mm-hmm.
Maar het is echt niet handig. Het is echt gewoon een vreselijk systeem.
En dat is dan natuurlijk het ding. Hè. Het is niet handig als wij hier aan de keukentafel proberen van even terug een donker viziertje erin te steken.
Ik vind het bewonderenswaardig wat Dunlop doet op die video. Ik heb zelf, als mijn vingers maar een beetje trillen, lukt het al niet meer.
Dat hij het daar al zo snel kon, vond ik inderdaad indrukwekkend.
Ja.
Maar ook gewoon de kerel die daar in de pitlane staat, die weet van...
vreselijk.
Gelukkig. Dit moet goed lopen. Waarschijnlijk heeft hij ook een saus gekregen van Michael Dunlop na de race.
Ja. Dat was de race waarin Michael Dunlop het record van zijn oom voorbij, Joey Dunlop, de legende.
Kon voorbij gaan.
Die kon voorbij gaan. Joey had er 26. Michael had er ook 26. En dan kon, als hij deze race won, en hij had dikke voorsprong ook nog, Michael Dunlop. Dus het drama was nog veel groter dat hij daardoor die 27ste, oftewel record-breaking wins, dat niet doorging. Echt vreselijk.
Ondertussen heeft hij de 27ste dan wel weer gepakt bij de Super Twins op zijn Patton Kawasaki.
Ja.
Ja, ik had het toch ook liever op de superbike gezien, laat ons het zo zeggen.
Ja, ik ben nog bezig geweest, ja, even een licht onzinverhaal, maar ik ben gisteren nog aan het kijken geweest. Je kan met EasyJet naar het Isle of Man vliegen. Echt serieus. Okay. En niet te weinig ook, want die vliegen gewoon 3 keer per dag of zo. Dus ik heb gisteren nog gekeken, als ik nou vandaag vlieg, dan kan ik nog een race kijken. Maar, en dan kan ik vrijdag alweer terug, weet je wel. Maar ja, ja. Het bleek net, ik had op zondag dingen waar ik niet onderuit kon. En dan op zaterdag is de laatste vlucht vertrekt om 2:00 middags. Mm-hmm. En de senior race over 6 ronden begint om 11:45. Dus
ja, heel niks.
Op het randje. Maar voor volgend jaar, EasyJet vliegt dus op het Isle of Man. Als je nou eigenlijk zo suffend bent dat je niet op de motor wil gaan.
Als je het toch weer vergeten bent, zoals wij ook jaarlijks vergeten, exact, van de Steam Packet ferry te boeken, dan kan je nog altijd met...
Ik
met
wist dat nooit, dat je gewoon cheap ass die kant op kan vliegen.
Ja, dat is voor mij ook nieuws. Hey, nu we het toch over sport hebben, moeten we het nog over één dingetje hebben, want ook in de MotoGP is er nieuws. Daar is het silly season in volle gang, namelijk de piloten voor volgend jaar. Daar waren nog een hele hoop lege zitjes. Jij bent de afgelopen weken een paar Zuid-Europese circuits afgegaan, zie ik aan je mooie bruine teint. hoe is dat in zijn gang gegaan? Want volgens mij, dus we weten, het draait allemaal rond Ducati. Iedereen wil die Ducati-fabriek zitjes, ze hebben de beste motoren van het moment. En als ik het goed begrijp, had Jorge Martin, die nu bij Prima Pramac rijdt, had Ducati voor het blok gezet van kijk, tegen die datum wil ik de beslissing. Ja. Of ik nu bij het fabriek zie mag of niet, tegen dan moet ik het weten.
Ja, het broeder was natuurlijk alleen een beetje voor Martin dat hij niet de grootste is, zeg maar, van het hele verhaal. Want de grootste was, helaas, bleek toch Marc Marquez, die bij Gresini op een Ducati zat. En uiteindelijk lijkt dit spel vooral gespeeld te zijn door Marc Marquez, die ervoor gezorgd heeft dat uiteindelijk de carousel ging draaien. Mm-hmm. En dat vooral hij op de fabrieks Ducati wilde, bij het fabrieksteam wilde komen. Mm-hmm. Daar ging eigenlijk alles om. Dan was het een beetje mikado van joh, wie het eerst beweegt is af, wie knippert het eerst met zijn ogen.
Ja.
En uiteindelijk is dat dan Martin die naar Aprilia gaat.
Ja.
En dan denk je, oké, dat is dan makkelijk, want dan kan Bastianini doorschuiven naar Pramac en dan kan Marquez alsnog naar het fabrieksteam. Maar Bastianini had al gezegd, als het zo gaat lopen, dan krijgt de kleren allemaal maar. En dat heeft hij ook wel hard gemaakt.
Ja.
Want hij heeft gezegd, jongens, ik ga naar KTM.
Mm-hmm.
En dus Marquez volgend jaar naast Pecco Bagnaia. Droomteam. Ik bedoel, daar gaan mensen moeilijk doen over de VR46 Marquez-strijd. Maar ik geloof
dat
niet.
Ik zie heel veel strijd. Ik denk dat we het vorige keer ook al gezegd hadden. Monster Energy.
Nog veel meer dingen.
Tegen Red Bull.
Lenovo en andere computermerken. Er zijn heel veel dingen.
Gewoon maar, sponsortechnisch is het al een ramp.
Ja, maar uiteindelijk heeft Marquez getekend nu bij Ducati Fabrieksteam naast Bagnaia. Dus hoe dat gaat lopen met sponsoren is een beetje afwachten. Wat ik het rare eraan vind, ik was in Barcelona en ik was in Mugello bij allebei de Grand Prix. En wat ik dan mooi vind, is er is een foto van Martin en een videootje dat hij bij Aprilia is. En dat hij bij Aprilia tekent en dat hij daar armpje eromheen en kijk eens even, Aleixo Espargaro kondigt zijn vervanger aan. De grap is natuurlijk dat dat allemaal vreselijk geheim moest, want zo gauw als Martin een Aprilia trailer inloopt, zien heel veel mensen dat.
Ja.
Dan zie je ook nog dat de Luxeflex een klein beetje openstaan en dat je daarachter dan de trailer ziet en zo. Ik baal ervan dat het me niet gelukt is om dat te zien. Maar Valentino Rossi heeft er achteraf wel eens mooie verhalen over verteld. Toen hij bij Yamaha tekende inderdaad. Dat hij dan in het holst van de nacht aan de achterkant van de hospitality naar binnen ging en zo. Maar dit is gewoon klaarlichte dag. En dat
niemand het nieuws eerder naar buiten heeft gebracht.
Nee. En dat, ik denk dan, daar moet ze iets gedaan hebben dat hij een helm op had. Of een raar jasje of een... Aan de achter... Dat kan niet anders, hè?
Je ziet er al een hele complottheorie
in. Dat moet, want uiteindelijk als Martin een Aprilia-trailer inloopt, dan kijk eens dat Marquez bij Ducati gaat praten.
Aan de andere kant, Martin en Espargaro, dat waren sowieso al dikke maatjes, zitten ook bij dezelfde manager. Ja. Dus in dat opzicht is het ook een heel logische move.
Nee, dat
buiten het feit dat Martin momenteel wel klassementsleider is op een Ducati. Ja.
En dat Bastianini zijn woord gehouden heeft. Dat hij zegt, jongens, als ik niet meer in het fabrieksteam ben, dan krijg ik leren, maar dan ga ik ergens anders heen. En die heeft ook bij KTM getekend. Daar geldt hetzelfde spelletje voor. Juist. Wanneer is dat dan gebeurd? gebeurd. Mm-hmm. Maar die foto's, daar heb ik lang over zitten lachen ook wel. Dat ik denk, jongens, die gasten moeten grappen uitgehaald hebben. Dat kan niet anders.
Ik ben heel benieuwd vooral om te zien hoe die dynamiek tussen Pecco Bagnaia en Marc Marquez gaat zijn.
Ik ook.
Want Bagnaia, hij is nu tweevoudig wereldkampioen. Mm. Het einde van dit seizoen, dat duurt ook nog wel eventjes eer we daar zijn. En het kan nog switchen. Hè. Ik bedoel, Martin, die doet het wel heel sterk. Ja. Maar...
Want van die weekenden, Barcelona en Mugello, heb ik ook wel allebei de keer een beetje de donkere kant gezien. In Barcelona werden de VR46-rijders geboet.
Okay.
En in Mugello werd Marquez geboet. Hmm. En eigenlijk het één... Ik ben fan van Rossi is een groot woord, maar ik... de grootheid die hij is onontkenbaar. Er staat hier een gesierde Rossi-helm. Ik bedoel, maar wat ik hem een beetje kwalijk neem, is dat hij nooit de angel uit dat verhaal getrokken heeft. Dat hij nu ook nooit gezegd heeft van jongens, laten we hiermee ophouden. Ja. Marc Marquez is een prima rijder. Als je een andere rijder gaat lopen boeien, hoor je hier niet thuis op het circuit.
Die kans krijgt Pecco nu ergens wel.
Ja, doet hij ook. Ja, een beetje. En je ziet dat een paar rijders dat nu geroepen hebben. Maar ik hoop dus dat in het komende jaar, dat er echt een soort van officieel moment komt dat we zeggen, jongens... Mm. Als je zo'n fan bent, blijf lekker thuis gaan voetbal kijken.
Al leert de geschiedenis ons natuurlijk dat hopeloos de mist in gaat gaan.
Ja.
Want een Lorenzo Rossi verhaal bij Yamaha, dat kan zich nu zomaar herhalen bij Ducati.
Dat kan die kant ook op gaan, maar ik vermoed dat zowel Marquez als Bagnaia intelligenter zijn dan dat.
Ja, laten we hopen.
Ja, hoop ik wel op. Ja.
Wil je pronostiekje doen al voor volgend jaar? Met de helft van het veld nog niet ingevuld. Wordt moeilijk natuurlijk.
Ik gok elke race. Als er mij gevraagd wordt wie gaat te winnen, zeg ik Pedro Acosta. Ja. Omdat ik het hoop. En elke keer gebeurt dat niet.
De voorspelling van Evert en van jou van de twee vorige podcasts, die is wel mooi uitgekomen natuurlijk. Op dat moment zat Acosta nog altijd heel zadelvast en was hij goed bezig. Ja, die is er de laatste keren natuurlijk een paar keer flink afgeklapt.
Ja.
Dus,
vlak voor mijn neus laatst in Barcelona, zeg. En ik had er nog een tientje op staan ook, hè, dat hij zou winnen. Dat doen Nederlanders extra pijn.
Ja.
Ja, dus ik zeg gewoon volgend jaar Pedro Acosta wereldkampioen. Fuck it.
Ja, mooi.
Ja.
Kijk, en daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze motorpodcast. De Chrome Burner Motorpodcast. Wij waren Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl. Ik ben Arno Jaspers van maxmotor.be. En als we jullie nog één ding willen vragen, dan is het van stuur nog eens wat post in. Hebben jullie wat te zeggen over één van de onderwerpen die we hier afgegaan zijn? Of hebben jullie een leuk voorstel waar we het zeker eens over moeten hebben in de volgende podcast? Stuur het dan door naar het eeuwige e-mailadres.
motorpodcast@nieuwsmotor.nl. En je mag de aanhef zo maken als je wil. Kijk. Lieve Iwan, lieve Arno. dat.
Heel veel bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Chrome Burner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!